voor de rest van de beantwoording van de vragen, de heer Roosen, denk ik.
Ja, voorzitter, als het gaat om Huis en Dro, waar wij investeren, op zich is dat niet zo heel gek, want het is ons gebouw. Dus als het gebouw optimaal benut kan worden door een specifieke huur, in dit geval vanuit de zorg, dan is het voor de gemeente natuurlijk zeker de moeite waard om dat gebouw aan te passen. Want uiteindelijk willen we graag optimale rendement, zowel voor gebruik als voor vastgoed. Als het gaat voor de Liemers uitdaging, het vergt slechts, wat ik in de voorjaarsnota staat, jaarlijks 10.000 euro van gemeente Duiven en zo ook van gemeente Westvoort, zo ook van gemeente Zevenaar, gemeente Montferland, vergelijkbare bedragen. Maar het levert, en dat staat daar ook in, het levert ook een tug meer aan resultaat op. En dat doet de uitdaging dus zelf. De uitdaging zelf houdt zelf bij van, we hebben zoveel matches met elkaar tussen vraag en aanbod. En als je dan dat uitrekent, dat doen zij ook, er staat een bepaalde maatschappelijke waarde tegenover. Dus dat komt niet vanuit ons, dat is gewoon iets waar wij terugkijken vanuit de uitdaging. Wij leveren slechts een soort katalysatorbedrag, 10.000 euro, maar er komt een veelvoud van terug voor de samenleving.
Mevrouw Daams.
Zijn dat dan standaardprocedures of standaard berekeningswijzes of...
Nee, want zie, soms gaat het om materiaal. Er wordt gewoon een materiaal uitgereikt. Nou, daar kun je een prijskaartje aan hangen. Soms gaat het aan uren. Dan wordt gewoon deskundigheid gevraagd. Van, maak eens een website. Nou, wat kost het gemiddeld om een website te maken? En dat soort vormen moet je denken. Laatste vraag ging over het stimuleringsbeleid. Er wordt al heel veel gevraagd van verdedigers. En ook willen we maar twee dingen. Dan ben ik wel benieuwd wat dan precies die twee dingen zijn die we met elkaar willen. Want dat maakt mijn vraag misschien wat, mijn beantwoording wat gemakkelijker.
Mevrouw Daams.
Nou, volgens mij wat in die gesprekken continu doorklinkt, en dat begrijp ik ook best, is dat je wat meer samenwerking zou willen tussen verenigingen. En dat, daar tuig je nou een heel verhaal over op. Dat we met allerlei gegevens en zaken moeten komen. Wat heel veel informatie of heel veel tijd kost van vrijwilligers. En ik mis een wat meer duidelijke boodschap van wat verwacht de gemeente nou eigenlijk. Wat willen de gemeentes van die verenigingen?
De heer Gozer.
Nou, ik kan kiezen dus het makkelijke antwoord en het... wat complexe antwoord, maar het makkelijke antwoord is, ook willen we niks van verenigingen. Want, en dat klinkt een beetje gek, maar verenigingen zijn niet door de gemeente in het leven geroepen. Verenigingen hebben gewoon allemaal een eigen reden van bestaan. En wij helpen ze ook gewoon om gewoon hun bestaansrecht zelf te bevechten. Want waarom zou je een voetbalclub zijn? Je core business is voetbal, heb je een leuke hobby. Wat heb je nodig om ook over 10 jaar ook te bestaan? En je bent een koor, je wilt graag met elkaar zingen. Nou, wat heb je nodig om over 10 jaar ook te bestaan? Ook zetten we denk ik vooral aan tot nadenken en gewoon tot planvorming. Want wat heb je allemaal nodig? Waar een aantal clubs gewoon ook nooit over nagedacht heeft. Die leven ook bij de waan van de dag. Elk jaar maar een subsidieverzoek indienen. En als je subsidieverzoek toegekend wordt, dan kunnen we weer een jaar de toekomst in. En wij vragen ze eigenlijk wat meer gestructureerd, ook strategisch na te denken. Van besef wel, van als je alleen afhankelijk zijn van het budget van de gemeente, is wel heel kwetsbaar. Van denk daar nou eens over na. Dat is ook wat we vooral met elkaar bevragen. En heel goed beseffend, dat verwilligerswerk valt door verwilligers wordt gedaan. En dus dat het allemaal even bijgedaan moet worden. Vandaar dat we juist ook, dat hebben we in de begroting ook aangegeven, dat we gewoon zogenaamd de verenigingsconsulent vormen van ondersteuning aanbieden. Dus we zetten bij verschillende verenigingen momenteel gewoon hulp in om gewoon gezamenlijk met bijvoorbeeld een meerjarenplan te komen. Of van hoe kun je nou, wie zijn jouw samenwerkingspartners, waar kun je nou eens heel goed naar kijken. Wie doen ook hetzelfde soort werk waar je mee kunt dealen. Dus nogmaals, we hebben geen vast format waar iedereen aan moet voldoen. Want iedereen uiteindelijk vraagt maatwerk, want ieders toekomst ziet er ook anders uit. En die moet vooral niet door ons worden bepaald, maar we willen heel graag die zaak mede faciliteren. Dat is ook wat het stimuleringsbeleid voor staat. En als je daar wat steviger staat, mogen we dan ook een beroep op je doen om, en het is niet verplicht, om gewoon ook mee te denken in onze maatschappelijke opgaven. Dus en het gebeurt natuurlijk nu al dat bijvoorbeeld DVV iets doet voor eenzaamheid. Nou, ik denk van hoe kun je dat mogelijk als goede voorbeelden ook gebruiken voor anderen. En scouting doet al zaken voor jongeren met gedragsproblematiek. Nou, hoe kun je dat nou ook naar anderen uitdragen? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel voor uw beantwoording. Kijk even naar mevrouw Daams, zodat zij voldoende antwoord heeft op de vragen. En dan kijk ik even rond of dat er nog inhoudelijke vragen zijn voor de ronde tafel. Alleen de heer De Jonge.
Ja, ik had een vraag over ook inzet op inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Want daar wordt gezegd dat 30% van het uitkeringsbestand uit mensen met een migratieachtergrond bestaat. Wie vallen er onder mensen met een migratieachtergrond? Is dat alleen de eerste en tweede generatie of ook nog derde en vierde bijvoorbeeld? Waarom wordt dit percentage specifiek genoemd? Is een groot deel van de Duivenaren met een migratieachtergrond niet als arbeidsmigrant of zonder hoge opleiding naar Nederland gekomen of zelfs zonder opleiding? En in hoeverre zijn mensen met een migratieachtergrond nog steeds oververtegenwoordigd in het uitkeringsbestand, wanneer er wordt gecorrigeerd op sociaal-economische positie en het milieu waarin ze zijn opgegroeid? Dat leidt me ook tot de volgende vraag. Wat zijn de onderliggende problematieken die een rol spelen bij het hebben van een afstand tot de arbeidsmarkt? In hoeverre worden mensen zonder migratieachtergrond die met dezelfde problematiek te maken hebben achtergesteld door nu specifiek op mensen met die migratieachtergrond in te zetten? Hoeveel procent van het uitkeringsbestand bestaat uit statushouders? En hoe staat het percentage van 30% met een migratieachtergrond in verhouding tot de rest van het verhaal, waar het met name over statushouders gaat? Dat zijn mijn vragen.
Ik ga zo even kijken voor de beantwoording. Het zijn veel technische vragen die eigenlijk afgelopen donderdag gesteld hadden moeten worden bij de informatiemarkt. Dus ik weet niet of het iemand op dit moment antwoord kan geven. Kijk naar mevrouw Knijman.
Ik kan zo niet op al die vragen antwoord geven. Maar ik vind het ook een beetje vreemd, omdat we eigenlijk inhoudelijk dit stuk al besproken hebben. En in de raad van vorige week daar een klap op gegeven hebben. Maar goed, ik wil die vragen beslist niet zomaar aan de kant doen. En als u die vragen aan mij zou willen mailen, dan probeer ik zo goed mogelijk die vragen te beantwoorden. En ik durf niet te zeggen dat ze allemaal voor 3 juli zijn beantwoord, maar ik zal wel mijn best ervoor doen.
Ja. Goed,
kunnen we dat zo afspreken?
Ja.
Dat u ze, want we waren er ook wel een hele rits over het onderwerp.
Ik heb ze niet helemaal kunnen volgen. Maar
kon ik er even zo ook niet allemaal bijhouden.
Nee. Misschien nog wel twee dingen, want ik zag dus dat percentage van 30% staan. En ik dacht, voor mij is het veel mooier om daar bijvoorbeeld in plaats van 30% mensen met een migratieachtergrond, daar te hebben staan 8% statushouders. Want daar gaat het voor mij in dat stukje over. En ook dus dat daar het onderliggende probleem, dat er dus waarschijnlijk mensen met een minder sociaal-economische positie, waar komt dat terug in het stuk, dat daar ook iets aan gedaan wordt, in plaats van te focussen, want hier gaat het vooral over dus die migratieachtergrond en over mensen met een beperking, volgens mij stond er.
Ja,
en mensen die zonder dat, waar komt dat in terug in het stuk?
Ja, dat komt niet hierin terug, maar dit is heel kort even, het onderwerp wordt hier neergezet, maar er zat een business case onder, wat heel veel verder op deze problematiek inging. En dat hebben we vorige week besproken.
Ik stel voor dat u nogmaals dat u de vragen schriftelijk indient via de Griffie, welke dan bij mevrouw Knijman terechtkomt voor beantwoording. Waarbij mevrouw Knijman ook de opmerking maakt dat het niet zeker is dat er voor 3 juli ook een beantwoording plaatsvindt.
Ja, allemaal. Maar
niet allemaal, Ik kijk nog één keer rond of er nog inhoudelijke vragen zijn.